Want het thema voor wat ik vanmorgen met u over wil nadenken is, hoe zouden wij dan leven? En dat komt van een boek wat is ooit geschreven door dokter Francis Schaeffer, verschillende jaren terug. Toen hij zag hoe dat de secularisatie over Europa kwam, zei hij, hoe zouden wij dan leven? En dat is het thema voor vandaag. Als u een Bijbel bij u hebt, wat ik hoop, dan wilt u misschien opzoeken, Jeremia 29. Want ik wil proberen die vraag te beantwoorden uit twee brieven. Eén brief uit het Oude Testament, dat is Jeremia 29, waar Jeremia een brief schrijft naar de ballingen in Babel. En dan ook straks één uit het Nieuw Testament. Als inleiding, wij zijn eigenlijk in een situatie terechtgekomen, ook hier in Nederland, maar ook in West-Europa, dat het christendom heel, heel sterk afneemt. Heel sterk. Kerken staan te koop, misschien hier niet in de Bijbelbelt, maar in andere delen van Nederland en ook in Vlaanderen, het zijn dan katholieke kerken, die staan te koop. Mensen gaan niet meer naar de kerk, mensen geloven niet meer in God. Het wordt een beetje belachelijk gemaakt als je gelooft in God. En ik heb hier een artikel uit een krant die wij lezen, een Belgische krant. Geen sensatiekrant, een echt een degelijke krant. En de titel van dit artikel is, het is hier gedaan met het christendom. En dan komt er een hele uitleg waarom ze deze verklaring afleggen. Hier is een ander artikeltje van een dame die leiding geeft aan de katholieke geloofsgemeenschappen en de scholen. En die schrijft hier, de christenen die zijn hun oriëntatie kwijt en die durven niet meer uit te komen voor hetgene waarvan ze eigenlijk geloven. Uit schrik dat ze belachelijk gemaakt worden en aan de kant geschoven worden als een minderwaardige minderheidsgroep. En je merkt dat op allerlei wijze. Er was een quiz op de televisie en die quizmaster die vroeg aan de mensen die deelnamen, en dat waren geselecteerde mensen, dus dat waren mensen die niet een zekere vorm van intelligentie hebben. En zegt, noem de drie namen van de heilige drievuldigheid, dat is hoe de katholieken zeggen, de drieënheid. En die man zegt, ik zou het bij God niet weten. En toen probeerde hij toch, de papa, nee, zei de quizmaster, de vader, ja, en dan was er ook nog het kindje, de zoon, ja. En dan nog iets, maar ik weet het niet meer. Dat is de wereld waarin wij leven. En het wordt steeds moeilijker en het wordt ook steeds vijandiger als je de naam van Jezus belijdt. En dan is de vraag, hoe zouden wij dan leven? Nu, Jeremia, die is in Jeruzalem. En er is nog een groep overgebleven in Jeruzalem. De 10 stammen, die zijn al weggevoerd. De eerste wegvoering van Judea, van Juda en Jeruzalem is ook al gebeurd. En die zitten daar in Babel bij elkaar. En dan treedt er een profeet op. En dat is in hoofdstuk 28, gaan we allemaal niet lezen. Dat is een beetje te veel. En die profeet Hananja, die zegt dan eigenlijk, zegt hij, dat is maar van korte duur. Na twee jaar komen de ballingen weer terug. Met al de schatten van de tempel, die worden dan ook weer teruggebracht. En is allemaal over en voorbij. En als hij dat zo staat te verkondigen, dan is Jeremia erbij en die zegt in hoofdstuk 28, vers 6, amen. Maar dat is sarcasme, dat is sarcasme. Hij zegt eigenlijk, jij bent een valse profeet. En als je dan verder leest, dan zie je dat ook. Die Hananja, die neemt het juk wat Jeremia moet dragen als symbool van de zonde van Israël, waarom de mensen zijn weggevoerd, die neemt dat juk en die breekt dat. En dan zegt de Heer tegen Jeremia, ze hebben het houten juk verbroken, nu moet je een ijzeren juk maken. En dan die valse profeet, die sterft dan binnen een jaar. En dan schrijft Jeremia die brief, de Heer zegt hem dat hij dat moet doen. Dat is hoofdstuk 29 en ik begin in vers 1. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten, van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk van Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Sla ik een paar versen over, ga ik verder in vers 4. Dat is de inhoud van die brief. Zo zegt de Heere, de Heer van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en vermindert niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laat uw profeten die in uw midden zijn, uw waarzeggers, u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, want met leugen profiteren zij tegen u en in mijn naam. En ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goed woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst van hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met uw hele hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. Ik zal u terugbrengen naar de plaats waarvan ik u in ballingschap heb gevoerd. Dus die brief die moet Jeremia schrijven en sturen naar die mensen in de ballingschap. En er zijn overeenkomsten tussen de samenleving waarin wij leven en in de richting waarin het gaat en de ballingen. En daarom kunnen wij hier lessen leren en ik wil dus proberen dat samen te vatten voor u en te zien wat de Heer daardoor tot ons te zeggen heeft. Eigenlijk als je die brief samenvat, dan hoor je drie dingen. Ten eerste zegt de Heer, het gaat nog lang duren dat jullie daar zitten. Met andere woorden, er is niet een goedkope, snelle oplossing. 70 jaar, zegt hij. En dat is natuurlijk in de profetische betekenis, als je daar Daniël naast legt, gaat het ook over de 70 jaar weken. Maar dat laat ik vanmorgen even rusten. Dat is natuurlijk ook geweldig, maar dat laat ik vanmorgen even liggen. Dus het gaat nog lang duren, het gaat niet zomaar over. Het tweede wat hij zegt is, jullie hebben op termijn een geweldige toekomst. En dan herinnert hij hen aan de beloften van God. God zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester. Daar in vers 11 en 12. Komt een tijd, u zult mij aanroepen en naar mij zoeken en ik zal me door u laten vinden. Geweldige toekomst voor hen, maar niet onmiddellijk. Het is een vergezicht. Ik heb plannen voor u, plannen van heil en goedheid en vergeving. En de derde wat hij zegt is, hoe ze zich moeten gedragen terwijl ze daar zijn. Je moet huizen bouwen, je moet tuinen planten en je moet het welzijn zoeken voor die samenleving. Nou, over dat laatste stukje wil ik het nu even hebben. Hoe moeten ze zich gedragen terwijl ze daar zijn? En hoe moeten wij ons gedragen in een wereld, in een gemeenschap die steeds vijandiger wordt tegenover God, die steeds meer afwijst het algemene christendom in onze samenleving? En dan hoor je eigenlijk dat de Heer daar drie dingen zegt tegen hen. Het eerste wat hij zegt is, jullie moeten daar huizen bouwen en tuinen planten. Je vrouwen moet je aan zonen geven en je dochters moeten mannen vinden en huwen. En je moet daar niet afnemen, maar je moet toenemen in aantal. Dus het eerste wat hij eigenlijk zegt is, jullie moeten in die samenleving waar je nu bent, die een vijandige samenleving is tegenover u, daar moet je gewoon je plaats innemen, je moet deelnemen aan het leven en je moet het maatschappelijke, sociale aspect van het leven gewoon ook daarin mee functioneren. Je moet wel je zuiverheid bewaren, maar je hoort daarbij en je moet dus in die samenleving functioneren. Eigenlijk zegt hij, je moet niet in een hoekje gaan kruipen en zeggen, och, wat is het toch moeilijk voor ons. Je moet niet een Calimero-mentaliteit ontwikkelen. Wie weet nog wie Calimero was? De oudere mensen, de middelmaat, ja. De jongeren, de hele jongeren misschien niet. Maar Calimero was dat manneke, weet je wel, wat stripfiguurtje met, die kwam juist uit het ei, hè? En die had nog een schaaltje op zijn hoofd, zo, weet je wel. En die zei altijd, het is niet eerlijk, zij zijn groot en ik ben klein. Nou, die mentaliteit moeten ze niet hebben. Je moet daar gewoon functioneren. Je moet huizen bouwen, tuin aanleggen, van de vruchten eten. Je moet gezinnen stichten. Je moet niet afnemen, maar je moet toenemen. En ondertussen in die samenleving je plaats innemen. Dat is het eerste wat we horen. En dat is eigenlijk ook voor ons zo. We moeten niet wereldvreemd worden. Klein beetje zoals de Amis. Met alle respect die ik heb voor die mensen. Helemaal in een hoekje gaan zitten. En eigenlijk de wereld aan je laten voorbij gaan. Je moet in die wereld zijn. Niet van de wereld, maar je moet wel in die wereld zijn en daar eigenlijk normale mensen zijn. Functioneren. Maatschappelijk, sociaal en op elk vlak. Het tweede wat hij dan zegt is, je moet het welzijn zoeken voor die stad waarin je bent. Je moet ervoor bidden en naar de vrede zoeken voor die stad. En in hun vrede zult u ook vrede hebben. Dus eigenlijk moeten we dan ook aan de samenleving bijdragen. En dus ook cultureel en maatschappelijk onze plaats innemen en ook inderdaad zo functioneren en tot zegen zijn, zodat wij bijdragen aan de welvaart en de vrede van de omgeving waarin wij zijn. Twee weken terug was er een speciale avond daar in Belgisch Limburg, omdat Willy Appermond werd 70 jaar. We hebben vanmorgen Psalm 23 gezongen op de melodie die hij heeft geschreven, Willy Appermond. Een van de beste pianisten die we hebben in België, werd 70 jaar. En alle andere muzikanten en culturele figuren hebben daar een geweldige vergadering voor hem georganiseerd, een geweldige verjaardag. Met allerlei muziek en voordrachten en dergelijke. En Willy zag dat aankomen en hij zegt, Johan, we moeten zorgen dat er ook de stem van God klinkt als ze dat doen. Dus is er iemand bij mij gekomen en die heeft een videoopname gemaakt met vragen. Ken je Willy? Wanneer heb je Willy leren kennen? En wat betekent dat voor jullie? Dus ik heb eigenlijk het bekeringsverhaal van Willy verteld. En hoe dat hij nu door zijn muzikale gaven de psalmen, een heel deel van de psalmen, op muziek heeft gezet. En wat dat betekent voor ons. En die hebben ze die laten tonen, die feestvergadering daar. En Willy zegt, het getuigenis moet er zeker zijn, hè, dat het niet alleen maar gaat over mooie muziek en over mij, maar dat het van God gegeven is. En dat is wat ik eigenlijk hier lees. Je moet de vrede zoeken, je moet bijdragen aan de samenleving en je moet daar je christelijke impulsen, je christelijke gaven die je hebt ook benutten. En als je dus muzikaal bent, is dat een van de manieren waarop je kan doen. Je kan ook op allerlei andere manieren doen. Maar zoek de vrede voor de stad waar je bent, want in haar vrede zult u ook vrede hebben. Dus we moeten misschien ook eens nadenken over waar ik geplaatst ben. Kan ik daar iets doen ten bate van de samenleving? Een van de dingen die tegenwoordig gelukkig gebeuren meer en meer is, ja, initiatieven nemen om de stad op te ruimen. Of om arme mensen te helpen en dat soort dingen allemaal. Dus aanwezig zijn op een zegenende manier vanuit je christelijke houding. En dan het derde wat hij zegt is, je moet voor die stad en voor die gemeenschap moet je bidden. Bid voor haar. Tot de Heere. En er staat er uitdrukkelijk bij. Tot Yahweh. Waarom moesten zij bidden voor die goddeloze bende? Want ze waren weggevoerd als ballingen door Nebukadnezar en zijn legers. En dat ging niet zachtmoedig. Brutaal. Ze hebben de tempel leeggeroofd, alles meegenomen. En nu moeten ze daarvoor bidden. Waarom? Omdat die mensen het zelf niet deden. Omdat die mensen het zelf niet konden. Die kenden Yahweh niet. Die hadden hun afgoden, maar die kenden niet de Heere, de God van de legermachten. En daarom moesten zij voorbeden doen. Voor die gemeenschap, hoe goddeloos die ook was, hoe anti-Israël die ook was, hoe die ook eigenlijk hun vijanden waren, die hen overweldigd hadden, weggesleept. Daar moet je moet toch voor hen bidden. Want zij besturen daar het land. Zij besturen die gemeenschap, die stad waar je bent. Je moet voor hen bidden. En dan herinner ik mij dat Paulus schreef aan Timotheus. En hij zei, wij moeten gebeden en smekingen doen voor alle mensen en in zonderheid voor koningen en hooggeplaatsten. Omdat we een stil en rustig leven zouden mogen hebben. En God wil dat alle mensen tot bekering komen. Dus wij hebben ook die opdracht om te bidden voor de mensen onder ons heen. En vooral voor de leiders van ons volk en de volkeren. Hoe lang is het geleden dat u hebt gebeden voor uw minister-president? Geweldig. Heel fijn, ben blij dat te horen. Wie nog? Jongen, is maar mager, hè? Maar ook in onze samenkomst. Ik kom in evangelische samenkomsten en Maranatha-gemeenten, ook in andere gemeenten, links en rechts. En ik hoor regelmatig gebed voor Israël, wat fantastisch is, dat is opgedragen. Maar ik hoor weinig of geen gebed in de diensten voor onze regering. En dat is toch een duidelijke opdracht, zie je, om dat te doen. Nou, wij wonen in Hasselt en de burgemeester die we daar hebben is een rode rakker. We zijn dus helemaal niet eens met haar overtuigingen, maar we zijn wel geroepen om voor haar te bidden. En ik ken de burgemeester van Sliedrecht niet, maar u moet ook voor de burgemeester van Sliedrecht bidden. En voor de regering. En omdat we allemaal Europeanen zijn, ook voor de hele club daar in Brussel en Straatsburg. Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben. In de Anglicaanse kerk, in Engeland en andere plaatsen, daar gebruiken ze het Common Book of Prayer om de dienst te leiden. En in die Common Book of Prayer, daar is altijd een plaatsje ingeruimd om te bidden voor de Queen en Parliament. Misschien is ze daarom zo oud geworden. Maar bidden voor de Queen en Parliament. En ik vraag me soms af, zouden wij dat ook niet beter een plaatsje inruimen wanneer wij samenkomen en bidden om ook te bidden voor de regering. En de Eerste en Tweede Kamer. Dat is onze verantwoordelijkheid. Want we leven in een godenvijandige wereld. En we hebben het ook allemaal laten gaan. We hebben ontwikkelingen gezien. En sommige dingen kan je ook niet veel aan doen. Maar toch. We hebben een verantwoordelijkheid in deze tijd. Om ook daarvoor te bidden. En dat is eigenlijk een deel van het antwoord. Hoe zouden wij dan leven? Als een minderheid die zijn plaats inneemt, die bijdraagt aan de gemeenschap, die voor die gemeenschap ook op de bres staat. Om de Here te vragen. En voor ons vertaald betekent dat, Heer, het is nog genadetijd. Geef dat dat begrepen wordt. En Heer Jezus, kom spoedig terug. Maar in deze genadetijd laten nog veel mensen tot erkentenis van de waarheid komen. En nu ga ik naar het Nieuw Testament. Die tweede brief. En die tweede brief is Petrus. De eerste brief van Petrus. En dan ziet u dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn in die beide brieven. Die ons helpen om te zeggen, ja, hoe moeten wij nu in deze samenleving leven? Nou, Petrus schrijft volgens 1 Petrus 1 vers 1 tot 3. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen. In de verstrooiing in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede u vermeerderd worden. Dus hij schrijft eigenlijk aan dezelfde soort groep mensen. Hij schrijft aan die vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Dat zijn de mensen die nadat Stefanus is omgebracht als eerste martelaar, uitgestrooid zijn, vervolgd zijn en als gevolg daarvan uitgestrooid zijn in deze gebieden die je hier aangeduid vindt. Dus eigenlijk zijn ze ook een minderheidsgroep, te midden van mensen die eigenlijk een beetje scheef tegen hen aankijken. Zijn ze wel welkom? Wat zijn dat voor mensen? Die zijn toch wat vreemd? Dus ook weer in een bedreigde samenleving zijn ze daar eigenlijk uitgestrooid door God. En Petrus zegt, kijk, in die samenleving zitten jullie. Als kinderen van God, uitverkoren door de Vader, besprengd met het bloed van Jezus. En wat zou je dan verwachten dat hij gaat schrijven naar die mensen? Eigenlijk begint Petrus in zijn adviezen waar Jeremia geëindigd is. Want dan zegt hij in vers 3 en de volgende: geprezen zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomst zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijk, onbevlekt en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, of die andere vertaling, verheugt u daarin. Dus hij zegt niet tegen die mensen, och, wat hebben jullie toch moeilijk, och, jullie zijn een mindere groepje daar. Nee, hij begint met die geweldige toekomstperspectief. Jullie zijn uitverkoren en jullie zien uit naar een geweldige toekomst. In de hemel ligt een erfenis voor je klaar en daar zie je naar uit, daar wacht je op, daar leef je voor en je wordt ook bekrachtigd, je wordt ook door de geest van God eigenlijk geholpen om daarin stand te houden. Dus dat is overeenkomst met Jeremia, die geweldige belofte van de wederkomst. En die moeten we levend houden. We moeten daar elke keer opnieuw weer onszelf aan herinneren, zoals we vanmorgen gezongen hebben: ik ben op weg naar huis. Weet u waar u naartoe gaat? Billy Graham is ondertussen een oude man geworden, zoals we allemaal weten. Maar hij heeft 2 jaar geleden nog een keer een preek gehouden voor een wat kleinere groep. En daarin vertelde hij het verhaal van professor Einstein. En professor Einstein die ging van Boston naar New York met de trein. En toen kwam de controleur en hij zocht zijn kaartje. Kon hij zijn kaartje niet vinden, verstrooide professor. En die controleur zegt, professor Einstein, wij kennen u allemaal. Wij weten wie u bent. En we weten wel, u gaat niet zwart rijden. U hebt zeker een kaartje gekocht, dus maak u geen zorgen, het is in orde. En die man gaat zo verder door de wagon, door de coupé. Komt hij aan het eind en komt hij weer terug. En dan ziet hij professor Einstein op zijn knieën onder de bank aan het zoeken naar zijn kaartje. En hij zegt, professor, wat doet u nu toch? Ik heb u toch gezegd dat we wel weten dat u betaald hebt en dat u niet probeert voor niks te rijden. Ja? Dat moet u niet doen. En de professor staat op en kijkt naar hem en zegt, jongeman, als ik geen kaartje heb, dan weet ik niet waar ik naartoe ga. Billy Graham vertelt het verhaal en aan het eind zegt hij, maar ik weet waar ik naartoe ga. En uit die overtuiging moet je leven. Alles hier gaat voorbij. Niets is hier blijvend. Ook zo'n lied wat we zongen, hè? Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Ja? Weten waar je naartoe gaat. Door God geroepen, geheiligd, gereinigd, allemaal genade. Maar ik weet waar ik naartoe ga. En dat geeft u dan vrijmoedigheid. Dat geeft u dan kracht om van daaruit te leven en in een vijandige gemeenschap die misschien u belachelijk maakt of die misschien op een of andere wijze u probeert te kwetsen. Ik weet waar ik naartoe ga. Dat is het eerste. Dat komt overeen met Jeremia. En dan het tweede. Hij gaat dan verder in die brief. En eigenlijk zou je de hele Petrusbrief moeten behandelen. Maar daar hebben we natuurlijk geen tijd voor. Dus in hoofdstuk 2 lees ik dan. En dat gaat dan over die steen, die hoeksteen. Die de Heere heeft gelegd. Waaraan sommigen zich stoten in hun ongehoorzaamheid. Maar dan vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, hoofdstuk 2, vers 9. Ja? Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in zijn ontferming aangenomen bent. En dan zegt hij eigenlijk hier tegen deze mensen, jullie zijn priesters. Want jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. En dat brengt natuurlijk ook een taak mee. Wat is de taak van een priester? De taak van een priester is om namens volk naar God te gaan en dan van God naar het volk te gaan. Denk aan het eerste hoofdstuk in het evangelie van Lucas. Daar heb je Zacharia en die heeft het werk gedaan als een priester. En dan gaat hij naar God toe met de offeranden en dan komt hij terug en dan moet hij het volk zegenen. Maar in die situatie, weet u wel, kon hij niet meer spreken omdat hij had geen geloof. Hij geloofde niet wat de engel hem gezegd had. Dus dat zijn de twee taken van een priester. En die hebben wij dus ook, want we zijn uitverkoren. We zien naar die geweldige toekomst, maar ondertussen op weg naar daar, naar daar thuis gaan, hebben wij een taak te vervullen. Een dubbele taak. Ja? En we mogen in de eerste plaats voor de mensen bidden. Nou, dat heb ik al uitgelegd. Dat we mogen bidden voor de leiders van ons volk, maar ook gewoon voor de mensen rondom ons heen. Bidden voor collega's, bidden voor buren, mensen die u kent, links en rechts. Wij moeten in ons gebed is een beetje wijder kijken dan alleen maar onszelf. Adrie van den Berg en ik hebben een aantal gemeenten bezocht in Vlaanderen om te proberen ja, weer wat leven te verwekken, waar het wat stil, wat doods is. En een van die ouderlingen van in die gemeente waar we waren, die zei tegen ons, ja, een aantal jaren geleden was onze gemeente, onze bidstond was vol vuur. We kwamen samen en we baden voor de verloren mensen. We noemden hun namen, we wisten waar ze woonden. En we zeiden, ja Heer, we hebben met ze gesproken, maar het is nog niet helemaal duidelijk voor ze. En wij worstelden voor verloren mensen. Maar als u vandaag naar onze bidstond komt, dan bidden we voor de pijnlijke teen van grootmoeder. Of we bidden voor iemand die slecht rapport heeft op school en dat soort dingen. Hij zegt, er is geen kracht meer in onze bidstond. En natuurlijk, daarvoor waren we ook gekomen, Adrie en ik, om te kijken of we zouden kunnen helpen. Maar dat is het. Wij hebben een opdracht om voor de mensen te bidden en de mensen die we kennen rondom ons heen. En in de eerste plaats natuurlijk dat ze de Heer zouden leren kennen, dat de ogen van hun hart zouden opengaan. En soms is dat heel wonderlijk en moet je ook zien waar die mensen zijn en proberen in te schakelen waar zij zijn. Mijn oudste broer, is terminaal ziek. Hij komt uit een hele zware kerk, zoals ik. Wij komen uit de gereformeerde gemeente. En daar heb je ook scharkeringen, maar wij waren van de zwaarste van de zwaarste, als u begrijpt wat ik bedoel. En mijn broer heeft daar geweldig tegen gerebelleerd. Ik ook, maar in Gods genade heeft hij mij in contact gebracht met mijn vrouw, die toen natuurlijk niet kende, en die zei tegen mij, ik hou van Jezus. En dat heeft mij zo gepakt, dat ik ben gaan zoeken en vragen. En ik ben gevonden door God, door middel van mijn vrouw. Heel dankbaar voor. Maar mijn broer, die is in die rebellie blijven steken. Echt heel erg. Echt spijtig, verdrietig. En hoe wil je die dan bereiken met de evangelie? Ja, nu is hij ernstig ziek en dan wordt het, natuurlijk komt het nog korter bij, meer op je af. Misschien herkent u dat wel. En ik was aan het bidden voor hem. Ik zei, Heer, hoe kan ik hem toch bereiken? En toen las ik in mijn persoonlijke Bijbel lezen in Micha. Micha hoofdstuk 7. En daar staat in vers, als ik het goed in mijn gedachten heb, vers 17. Daar staat dat God, en God is die goedertierenheid lief heeft. En in één keer zag ik het. God heeft er een plezier in om goed te zijn. Hij heeft goedertierenheid lief. Dat is natuurlijk ouderwetse taal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat God er vreugde in heeft om goed te zijn en goed te doen. Dat heb ik op een briefje geschreven. Mijn vrouw en ik, we zijn mijn broer gaan bezoeken. En ik heb gezegd, Jan, je hebt één groot probleem in je leven. Je hebt een verkeerd godsbeeld. En daarom rebelleer je. Je hebt het beeld van thuis vastgehouden, een veroordelende God, een verwerpende God, rechtvaardig, altijd meer weer opnieuw dat benadrukt. Maar God is een liefhebbende God. En heeft er vreugde in om goed te zijn, ook voor jou. Ik zei, ik heb een briefje geschreven, kijk. Ik heb erbij geschreven waar je het kan vinden in de Bijbel, als je nog een Bijbel hebt. Ik zeg, daar staat het. En dat is de God die tot ons komt in Christus Jezus. En ik zou je willen vragen om naar die goedheid van God te kijken. Ik heb hem dat briefje gegeven en ik heb een gebed gedaan. Daarna heeft hij mijn hand gepakt en hij wilde hem niet meer loslaten. Begrijp je wat ik bedoel? Zijn hart was zo geraakt. Maar het is dan moeilijk om iets te zeggen, of moeilijk om iets toe te geven. Dus ik weet niet echt hoe dat hij gereageerd heeft. Maar de manier waarop ik mijn hand vastpakte, weet u wat ik bedoel? In de zin van, je moet hier altijd blijven zo. Nou, dat is wat ik eigenlijk hier lees. Wij zijn priesters. En we hebben die opdracht in onze samenleving die misschien vijandig is tegenover ons. Of onverschillig is. Of die om een andere vorm vastzit in een uiterlijke godsdienst. En daardoor niet verder komt. Wij hebben dan een opdracht om als priesters op te treden. Maar een priester die heeft ook een tweede opdracht. Dat is namens God naar het volk te spreken. En dat is het tweede wat wij mogen doen. Dus niet alleen voor hem bidden, maar ook God bekendmaken. En dat God bekendmaken is eigenlijk wat wij evangelisatie noemen, maar dat woord is natuurlijk erg afgezaagd. Eigenlijk moeten wij God bekendmaken. En als je met mensen spreekt en je toont belangstelling en wat is de betekenis van het leven? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Wat is de zin van het leven? Ja. Dan hoor je allerlei verhalen. En meestal zijn het verhalen van problemen en zorgen en waar mensen tegenaan botsen en dergelijke. En zeg, ja maar luister, God kan je helpen. Mag ik voor je bidden? Dat is wat ik gewoonlijk vraag. Mag ik voor je bidden? Ik ben tenslotte een priester. U ook. Mag ik voor je bidden? En voordat ze nee kunnen zeggen, begin ik. En als het een man is, dan leg ik mijn hand op zijn schouder. Met vrouwen ben ik een beetje voorzichtiger. Leg ik mijn hand op zijn schouder. En dan bid ik. En het eerste wat ik doe in mijn gebed is tot God komen. Zeg, God, u bent de Almachtige. U bent de Waarachtige. U bent liefdevol. U kent deze mens. En u wil hem helpen. Dus wat doe ik? Al biddende verkondig ik. Niet geraffineerd en systematisch. Zo gaan we toch tot God. We roepen hem aan. We realiseren ons wie hij is. En dan leggen we onze noden daar neer. Ja? En dat is eigenlijk hoe we ons die opdracht moeten vervullen. En een van de manieren waarop we dat kunnen doen. En in zo'n gebed toon je je eigen hart, je eigen bezorgdheid. En heel dikwijls heb ik gezien dat na die mensen tranen in ogen hadden. Omdat hier is iemand die echt meent wat hij zegt. Zie je? En dat is belangrijk. En dan lezen we hier dat wij zijn eigenlijk mensen die God moet bekendmaken, de verkondiging van de deugden, zegt het in deze vertaling. En de NBG zegt de verkondiging van de daden. En die zijn allebei goed, het is heel mooi. Want de deugden van God is zijn karakter. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een deugd. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is een daad. Dus de daden van God komen voort uit de deugden van God, uit wie hij is. Ziet u? En dat is dan die rijkdom waar je eigenlijk niet over zwijgen kan. En dat is onze opdracht. Nou, in het verder van dat hoofdstuk spreekt hij over hoe dat wij moeten leven. Dat wij geliefden bijwoners en vreemdelingen zijn. Dat is in vers 11 van hoofdstuk 2. En dat wij zuiver moeten leven. En dat als mensen ons eigenlijk aanklagen, dat ze door onze goede werken zien wie wij zijn. Nou, om dat allemaal samen te vatten nu. Hoe moeten wij leven? Want dat was het thema, ja? Hoe zouden wij dan leven? Wel, als priesters, koninklijk priesterschap, als mensen die een geweldige hoop hebben waar we naartoe leven, ik weet waar ik naartoe ga, en ondertussen de barmhartigheid van God gestalte geven in woorden, in werken, in houding, in liefde, in barmhartigheid, omzien naar de ander. Hoe die ander ook reageert, is eigenlijk niet belangrijk. Wij dienen God daarmee in de eerste plaats. En u dient uzelf daarmee. Dat betekent dus eigenlijk dat we onze identiteit als christen, onze identiteit vanuit onze overtuiging, nooit moeten loslaten. En we moeten daarmee voor de dag komen. Laat me het een beetje profaan zeggen. Wij moeten uit de kast komen. Begrijpt u dat? Wie moet er uit de kast komen? Nou, het zijn altijd homoseksuelen. Hè? Die komen dan uit de kast en zeggen, ja, daar ben ik en daar kom ik nu vooruit. Nou, dat is wat wij ook moeten doen. Ook al zijn we in de minderheid. Daar ben ik en daar kom ik vanuit. Ik hou van Jezus. Dat is hoe ik tot bekering gekomen ben. Ik heb het u verteld, mijn vrouw zei dat. Had me eigenlijk, God, die kende me een half uur. En toen dacht ze, hey, wacht even, ik weet niet waarop dat uitdraait met die vreemde knul. Ik kan dan maar beter zeggen dat ik van Jezus hou. En dat is waarom het gaat, hè? Uit de kast komen, gewoon ervoor uitkomen. En dan bescherm je jezelf. Want de zuigkracht van de wereld is enorm om ons mee te zuigen in hoe de wereld gaat, mee te doen hoe de wereld doet. Begrijp je? Mee te denken hoe de wereld denkt. Dat is enorm. Maar als je die identiteit duidelijk stelt, en je leeft ervan uit en je leeft daarvoor, bescherm je jezelf. En hier is een afsluitend verhaal. Ik heb gelezen in een boek van een Amerikaanse evangelist in New York. En die stond op een bepaalde hoek daar altijd te prediken. En nu stond hij daar weer. En een klein jongetje, die stond erbij. Voor de rest was er niemand. En dat klein jongetje zegt, meneer, waarom doet je dat eigenlijk hier? U keel schor schreeuwen om van Jezus te vertellen. Waarom doet u dat eigenlijk? Er is toch niemand die luistert? En mijn moeder heeft verteld, vroeger waren hier veel mensen die naar u komen luisteren. Maar vandaag is er toch niemand. Waarom doet u dat nog? En de evangelist die zei, luister ventje. Vroeger preekte ik hier om de mensen uit de boze wereld te trekken. En nu sta ik hier en zeg precies hetzelfde om te voorkomen dat die boze wereld bij mij binnenkomt. Als u voor Jezus leeft, uit die identiteit, open en duidelijk, zodat uw omgeving het weet, beschermt u uzelf. Dat die wereld niet bij u binnenkomt. Want ze kennen u als iemand die bij Jezus is geweest. En daar gaat het om. Laten we daar een ogenblik over nadenken. En dan zal ik sluiten met een gebed. Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk danken voor uw geduld wat u hebt met ons. We willen u heel hartelijk danken dat u ons uw geest hebt gegeven. En dat we niet alleen de weg moeten gaan. We danken u heel hartelijk dat u ons de Bijbel hebt gegeven. Als een richtsnoer dat ons elke keer weer opnieuw de weg wijst. We danken u dat u ons ook aan elkaar hebt gegeven als gemeente. Om op elkaar te letten. Aan te vuren in liefde en goede werken. En zo in deze huidige goddeloze wereld te leven. Tot eer van uw naam. Onbeschaamd, onbeperkt. Vader, dank u wel dat u ons daarbij helpen wil. Dank u dat we zout mogen zijn. Dank u dat we licht mogen zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat u ons opnieuw bekrachtigt opnieuw vervuld met uw geest, om dat met vreugde te doen. Zodat de mensen gaan vragen welke hoop in ons is. En dat we daar met blijdschap van mogen spreken. Ga zo met ons, Vader, in de nieuwe week die voor ons ligt. In de tijd die voor ons ligt. En we zien uit naar uw wederkomst, Heer Jezus. Want dat is het geweldige grand finale. Daar leven we naartoe. Om u te zien op de wolken en met u verenigd te worden. Wat een hoop, wat een toekomst. Heer, geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.